Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau De Leidt en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marij van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag met Lianne van Oena in de studio. Een hele mooie zelfgebouwde studio die we even gecreëerd hebben hier. Super tof om met jou in gesprek te gaan. Je hebt enorm veel ervaring en wijsheid als het aankomt over geboortes en zwangerschappen als verloskundige. Kun je ons eens meenemen in wat maakt jouw vak nu zo mooi?
Heel veel verschillende aspecten. Ik vind het begin van een zwangerschap heel bijzonder. Op het moment dat je een eerste echo maakt bij iemand. Maar ook de vorming eigenlijk van, zeker bij een eerste kindje, een stel wat ineens ouders gaat worden in de loop van de zwangerschap, gaat toeleven naar hun kindje. Ja, als je dan vervolgens ook nog een geboorte mag begeleiden en het gezin gelukkig in een kraambed mag zien. Ja, dat is gewoon heel mooi.
Ja, je ogen gaan ook helemaal stralen als je erover vertelt.
Ja.
Hoeveel bevallingen heb je inmiddels mogen leiden zo door de jaren heen?
Dat is een hele goede vraag. Ik heb het bijgehouden, maar ik weet het uit mijn hoofd niet. Veel.
Ja, dat gaat echt over de honderden.
Ja, dat gaat wel over de honderd, ja.
Zo.
Ja.
En dan elke keer weer dat stukje wonder wat je mag aanschouwen.
Absoluut. Ja, dat blijft echt zo. Ik denk ook dat dat maakt dat je dit werk ook kunt doen. Dat je verwonderd blijft over hoe zo'n proces gaat, hoe een geboorte gaat, hoe iedereen daar op een unieke manier ook mee omgaat. Ja.
Ja, in het boek Hormoongeluk komt ook vruchtbaarheid aan de orde. En ook hoe hormonen daar ook invloed op hebben. Nou, dat is natuurlijk een hele weerbar aan hormonen. Maar ook hoe enorm krap dat het komt om überhaupt zwanger te kunnen worden. Gewoon de complexiteit van het lijf en hoe dat allemaal werkt. Dat is echt wel heel erg bijzonder als dat zo samenkomt.
Ja, klopt.
Kun je daar iets over vertellen? Over hoe dat ja, eigenlijk, je hebt dan de ovulatie als vrouw zijnde. Dan gebeurt er ook van alles en nog wat rondom de baarmoeder. En ook de ontvankelijkheid ook voor spermacellen. Kun je daar iets over delen?
In grote lijnen gebeurt er eigenlijk het volgende. Dat op het moment dat er een eisprong plaatsvindt, dat je eigenlijk je vruchtbare periode hebt binnen een aantal, ik meen 24 uur daarna. Dat is dus het moment waarop een eicel beschikbaar is om bevrucht te worden. Maar ook bijvoorbeeld je baarmoederslijmvlies toegankelijk is. Er ook verschillen plaatsvinden in slijmverlies wat je kunt hebben. Wat ook maakt dat er een betere toegankelijkheid is om een bevruchting plaats te laten vinden. Ja.
Dat is zo mooi, hè? Ja. Dat hoe dat dan ook het vrouwenlijf daar dus op reageert.
Ja.
Je kunt het ook zien in je slijm als je niet je eisprong voelt. Dat het dan een beetje zo eiwittenachtig wordt.
Ja.
En dat je dan echt merkt, als je graag zwanger wil worden, van schat, het is goed om elkaar even diep in de ogen te kijken nu. Omdat dan echt de kans op het hoogst is ook om zwanger te kunnen raken.
Klopt, ja.
Mooi.
Ja.
En dan, dan ben je dan zwanger als dat eitje bevrucht wordt. Is het zo dat elke vrouw dan dezelfde zwangerschapsverschijnselen krijgt?
Nee, qua zwangerschapsverschijnselen niet. Hormonaal gezien gebeurt er wel hetzelfde. Maar het is echt per lichaam verschillend wat je daar echt van merkt. Er zijn echt vrouwen die heel heftig reageren en vrij snel al voelen aan hun lichaam dat ze zwanger zijn. Maar het kan ook gebeuren dat je het eigenlijk aan lichamelijke veranderingen niet zo erg doorhebt.
En heeft dat te maken met in hoeverre dat je lijf kent? Of kan het ook echt zijn dat vrouwen bepaalde verschijnselen gewoon ook niet hebben?
Ja, ik denk dat het beide wel is. Ik denk het kennen en het leren kennen van je eigen lichaam, dat speelt zeker mee in wat je merkt van een zwangerschap. Maar het is ook wel echt een gegeven dat het ene lichaam veel heviger reageert als het bijvoorbeeld gaat over misselijkheid. Dat heeft lang niet iedereen. Maar dat kan wel in heel ernstige mate voorkomen.
En als het niet zo ernstig is, waar moet je dan aan denken? Wat zijn dan eigenschappen of kenmerken, bijvoorbeeld aan die misselijkheid, maar ook nog meer die je zou kunnen merken in je lijf?
Ja, je ziet vaak in de eerste periode van de zwangerschap dat misselijkheid is de meest voorkomende klacht. Vermoeidheid kun je ook echt behoorlijk ervaren. Ik denk dat dat de twee meest belangrijke zijn eigenlijk wel. Ja.
Dus echt ook voelen dat je lijf aandacht of energie ergens anders naartoe
exact.
Moet sturen.
Ja.
Hey, en vanaf dat moment, dus vanaf het moment dat een eitje bevrucht is en dat in gaat nestelen, dan gebeurt er dus hormonaal ook heel erg veel in je lijf. Want dan komt er geen menstruatie op gang. Want dan is er sprake dus van een niet ingenesteld eitje of een miskraam.
Mm-hmm.
Maar wat gebeurt er dan wel in je lijf?
Ja, wat je in de eerste fase vooral merkt, is dat het hormoon progesteron zorgt ervoor dat eigenlijk die innesteling gestalte kan krijgen. Dat dus een bloeding, zoals een menstruatie, tegengegaan wordt. Tegelijkertijd maakt dat hormoon ook een bepaalde weekheid van spiercellen. Dus je baarmoeder kan daardoor ook gaan groeien. Maar die weekheid gaat natuurlijk ook de rest van je lichaam door.
Ja?
Dus dat betekent ook dat je dus in de loop van die eerste periode van zwangerschap al wel kan merken dat daar in je bekken of op andere plaatsen al wat verweking plaatsvindt.
Oh, dus dat is ook wel de reden dat vrouwen dan dus last kunnen krijgen van hun bekken.
Ja, dat kan. Dus bekkenklachten bijvoorbeeld, om even daarop in te gaan, kunnen hormonaal veroorzaakt worden. En later in de zwangerschap zie je dan vaak dat het meer de draagkracht is eigenlijk van de zwaarte van de zwangerschap zelf die maakt dat het fysiek gewoon klachten kan brengen.
Dus gewoon simpelweg dat de baby in je buik zit en die druk geeft aan
precies,
je bekken.
Precies, je houding verandert, de stand van je bekken verandert.
En is er naast progesteron ook nog anders wat hormonaal ook gebeurt? Of,
Ja, je ziet dat het HCG-hormoon is echt het zwangerschapshormoon. Dat is ook het hormoon wat je in je urine kunt tegenkomen, waardoor je zwangerschapstest positief wordt. Dat piekt ook enorm richting ongeveer 8 weken zwangerschapsduur. Dat is het hormoon wat vaak ervoor zorgt dat je misselijkheid krijgt. En soms ook zelfs moet spugen ervan.
Oh, ja. Dus dankjewel HCG als je daar ooit last van hebt gehad. Dat je dan dat ook gewoon zoveel doet. En dus na de innesteling dus van het eitje. Hoe snel zie je dan dat het eitje eigenlijk niet meer gewoon een klompje cellen is. Maar echt richting een mensachtig vormsel of een wormpje wellicht eerst gaat?
Ja, dat gaat. De celdeling gaat ongelooflijk snel. Je hebt natuurlijk in de basis eicel, zaadcel komen samen en gaan dan vliegensvlucht delen. En binnen een aantal dagen heb je al echt heel veel cellen meer. Om echt te kunnen spreken over, zeg maar, dat een beetje dat er wat vorm in begint te komen. Vanaf een week of 6. Zou je met een hele gevoelige echo zou je wat kunnen zien? We weten dat vanaf 5 weken en 2 of 3 dagen dat het hartje begint te kloppen. Dus op dat moment kun je zeg maar een misschien mens noemen of hoe...
In ieder geval mens in wording. Het is wel bijzonder.
Ja, en daarover kun je natuurlijk heel erg discussiëren, want vanaf het moment dat er een bevruchting plaatsvindt, hoe noem je het dan? Dat is denk ik echt een persoonlijk iets. Maar we weten dus wel vanaf die 5 weken en 2 à 3 dagen gaan de spiercellen van het hart in ieder geval functioneren.
Het is toch ongelooflijk dat gewoon in een maand, ik bedoel, als je kijkt wat je zelf in een maand doet, dat zoiets gecreëerd wordt in zo'n korte tijd.
Ja.
En dan natuurlijk in de maanden die volgen nog verder ontwikkeld en groeit en doorgaat. En dat dan langzaam maar zeker de organen geplaatst worden en ontstaan. En dat alles kan gaan functioneren en de longetjes goed rijpen en dat soort dingen. Dat is toch echt wel... Ik kan me echt wel voorstellen dat je zegt ook dat stukje verwondering wat je dan hebt als zo'n babytje dan geboren wordt. En ja, dat het allemaal goed gegaan is.
Ja, klopt.
En het feit dat je dus als vrouw zijnde hormonaal zo ook verandert als je zwanger bent. En dan dus dat kunt merken in de beginfase, vooral ook van die misselijkheid bijvoorbeeld en die vermoeidheid.
Mm-hmm.
Wordt dat nog anders gedurende de zwangerschap?
Ja, je ziet dus dat HCG, dat zwangerschapshormoon, dat na 16 weken is dat echt een heel eind minder.
Dus dat is voor degene die dus misselijk waren vaak het punt dat dat minder wordt.
Ja, ja, je ziet dat langzaamaan gedurende de weken al wel minder worden. Dus soms is 10 weken het punt waarop het beter gaat, soms 12 en soms 16. Helaas zijn er zwangerschappen waarbij het niet overgaat, maar dat heeft dan een andere oorzaak. Dan komt het niet door het hormonale stukje. Maar vanaf 16 weken is dat echt minimaal aanwezig. Nou, en dan zie je dus dat hormonaal gezien je eigenlijk in een wat rustigere periode terechtkomt. Dus dat je een beetje stabiel wordt. Dat betekent niet dat je klachtenvrij bent, want er gebeurt nog steeds heel veel in je lichaam. Ja. De ontwikkeling gaat door en de energieverdeling. Er gaat natuurlijk een hoop energie naar je zwangerschap toe. Dus dat blijft natuurlijk wel aanwezig, maar hormonaal gezien is het relatief wat stabieler juist.
En is het dan goed ook voor vrouwen dat ze juist in die tijd ook dus vertragen of wat meer rust inplannen voor zichzelf of de lat wat minder hoog leggen?
Ik denk dat dat gedurende een hele zwangerschap heel verstandig is. We zijn best wel heel erg gewend natuurlijk om lekker door te gaan zolang het kan tot aan je zwangerschapsverlof. Hè, want je wil graag door met wat je gewend was om te doen. Terwijl het ook zo goed en zo belangrijk is om juist je lichaam de tijd te geven om die energie die het nodig heeft te stoppen in je zwangerschap. En om juist even een stapje terug te doen en bewust te zijn van dat wat er in je lichaam gaande is. Want het is echt heel wat.
Het is gewoon keihard werken voor je lijf.
Keihard werken, ja.
Want wat draagt jouw lijf bij aan de groei en de ontwikkeling van een babytje? Is dat gewoon door de placenta en daarmee dus ook de voedingsstoffen die je geeft? Of wat gebeurt er dan allemaal in je lijf?
Ja, onder andere. Het is inderdaad de placenta, het grote filtersysteem wat de goede stoffen eruit haalt en naar het kindje brengt. Supermooi en kost veel energie. Maar daarnaast ook het voorbereiden van je lichaam op de bevalling. Je lichaam maakt extra bloed aan in een zwangerschap. Je lichaam maakt je hartvolume vergroot. Een kindje van wat voldragen is en 3,5 kilo weegt, plus een placenta, plus een aanzienlijke hoeveelheid vruchtwater, neemt veel plek in beslag in je lichaam. Dus je organen hebben minder plek. Dat betekent dat er fysiek ook gewoon heel veel verandert. En dat vraagt gewoon veel van je conditie en van dus je energieverdeling.
Ja.
En dan ook nog het mentale voorbereiden op dat wat komen gaat, voor zover het kan. Dat vraagt ook gewoon een hoop tijd.
Ja, ik heb met Simone Scherpes heel een aantal podcasts opgenomen. En zij begeleidt veel vrouwen die een heftige bevalling hebben gehad. En ze zegt, het is zo goed om als vrouw zijnde ook jezelf voor te bereiden op hoe ziet dat eruit? Hoe voelt het voor jou fijn? Ook echt een geboorteplan daarop te maken. Van welke mensen wil je om je heen hebben of juist niet? Wil je wel of niet in een bad bevallen? Dat soort vragen ook allemaal. En ze zeggen, als het dan opeens dus de keuze gemaakt moet worden, we moeten toch naar het ziekenhuis of er moet toch een ingreep zijn. Of dat zo intens kan zijn, omdat je op je kwetsbaarst bent als vrouw zijnde op het moment dat je aan het bevallen bent.
Ja.
Je bent gewoon volledig afhankelijk van anderen. Ze zei, dat is zo, het is daarin zo goed om daarover na te denken. Van hoe kun je daar dan in ieder geval op de dingen waar je invloed op hebt, ook nadenken wat je dan ook fijn vindt.
Ja, dat is absoluut waar. En het is ook een beetje een trend van de laatste jaren om een geboorteplan te maken. Ja. Omdat het ook een beetje gezien wordt als een wensenlijstje. Ik wil dit wel en dat niet. Maar dat is niet het doel. Het is inderdaad veel meer het doel om gewoon na te denken over scenario's die mogelijk zijn. En hoe sta je daarin? En hoe wil je dat er mee omgegaan wordt? En hoe wil je benaderd worden? Inderdaad op je meest kwetsbare moment. Ja.
Beseffen vrouwen dat als ze voor de eerste keer moeten bevallen?
Wisselen. Misschien niet altijd voldoende. Nee.
Ja, je kunt het ook niet weten.
Nee.
Dat is natuurlijk iets, de grootste verandering in je leven, zeggen ze wel eens.
Ja, absoluut.
Moeder worden.
Ja.
Dus hoe dat in het proces gaat, kun je boek over lezen of podcast over luisteren. Maar op het moment suprem, is dat je eerste keer? En is jouw bevalling waarschijnlijk ook zo anders als die van ieder ander.
Ja, dat is echt een gegeven. Er is echt geen bevalling hetzelfde.
Terwijl het proces wat er gebeurt.
Absoluut. Wel, ja.
Maakt dat je vak ook zo mooi, dat je ook gewoon weet, het is ook altijd anders.
Ja. Ja, en dat het altijd anders is, heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Want inderdaad, het proces zelf, dat kennen we inmiddels. Maar hoe dat verloopt en hoe men daarmee omgaat, ja, dat maakt ook dat dingen soms heel anders lopen dan bij een ander. Ja,
ja. Ja, en dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. Ik denk dat het ook wel spannend kan zijn.
Zeker.
Het kan niet anders dan dat het... Het is natuurlijk zo, komt zo krap,
ja,
de geboorte en het zijn. Maar ik vind het heel mooi dat je ook die uitnodiging zo neerlegt. Hè? Als je nu luistert en misschien ben je wel voor de eerste keer zwanger. Heb je ooit een bevalling gehad en denk je er nog wel eens aan terug van... Hey, het was eigenlijk wel heel erg heftig, want er gebeurden dingen waar ik geen scenario's over bedacht had of wat dan ook. Het is zo goed om daar ook echt jezelf ook ruimte in te geven om dit soort processen ook door te werken. Van tevoren of ook achteraf, dat is echt absoluut ook de moeite waard. En ook zo mooi ook om die rust ook te nemen en die uitnodiging aan te gaan van... Er gebeurt dus echt knijtveel in je lijf. En er ontstaat gewoon nieuw leven in je. En dat is gewoon zo'n mooi fenomeen. Nou, dan is dus de baby geboren. En het lijkt me ook heel erg mooi van deze podcast is onderdeel ook van een stukje gezinsplanning ook. En anticonceptie in het boek Hormoongeluk. Ik weet wel dat heel veel vrouwen de indruk hebben of ook dat ergens gelezen hebben dat als je borstvoeding geeft, dan dat is eigenlijk al een hele goede manier van anticonceptie. Ik ken ook verhalen waarbij dat dus niet helemaal zo werkte. Wat adviseer jij vrouwen daarin als ze bevallen zijn?
Ja, dat is best een ingewikkeld iets, want je merkt heel erg dat vrouwen na de geboorte eigenlijk, dan meemaak, niet zo vaak zitten te wachten op het kunstmatig sturen van de hormonen met bijvoorbeeld een anticonceptiepil of dat soort methodes. Maar dat er ook niet direct het verlangen ligt om gelijk het gezin uit te breiden. Het is wel zo dat borstvoeding tot op zekere hoogte werkt als anticonceptiemiddel. Maar dan moet je wel een aantal voorwaarden voldoen. En dat is onder andere dat er niet langer dan 6 uur tussen een voeding mag zitten. Dat je dus borstvoeding geeft op verzoek en niet op tijd.
Oh ja.
En het geldt met name de eerste 4 maanden na de geboorte. Maar goed, als je dus een kindje hebt wat vrij snel doorslaapt, of in ieder geval langer dan 6 uur,
ja,
dan klopt het al niet meer. Nee. Dan ben je al eigenlijk je zekerheid kwijt. Dus daarom adviseer ik zelf vanuit mijn professionele rol nooit om ervan uit te gaan dat borstvoeding voor 100% als anticonceptiemiddel werkt. En dat het dus goed is om ook te beseffen dat het dus niet helemaal sluitend is en dat je misschien ook andere middelen moet gebruiken.
Ja, want even voor de beeldvorming. Je bent bevallen. Er is van alles en nog wat dan gebeurt gewoon in de bevalling zelf, ook met je lijf.
Ja.
Wat is dan een beetje een gangbare, of misschien is dat helemaal niet gangbaar, moment weer dat je samen ook weer geslachtsgemeenschap hebt in de zin van penetratie?
Mm.
En wat is daarin dan een beetje, is daar iets in gangbaar of is dat echt zo verschillend ook per vrouw? Natuurlijk, is natuurlijk ook afhankelijk of dat er een knip gezet is of iets anders is gedaan. Er kan natuurlijk zoveel gebeurd zijn ook tijdens de bevalling, dat je echt denkt, aan mijn lijf nog even niet dat soort intieme handelingen samen met mijn geliefde.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk al een hoofdstuk op zich. Wanneer kom je weer op dat punt en wanneer voelt dat weer goed? Want dat kan heel lastig zijn. Zeker als je voor het eerst bevallen bent, dan is het gewoon de eerste weken soms ook dat je je lijf niet zo terug herkent. Dat je denkt, komt dit ooit weer goed?
Ja.
Inderdaad, als je hechting hebt gehad vanwege een knip of andere schade, dan is dat soms best wel lastig iets. Los daarvan is het ook zo dat je de eerste periode na je bevalling nog bloedverlies kunt hebben. Dat kan wel tot 6 weken na je bevalling duren. Dus dat is een behoorlijke periode. En dat is soms ook de reden waarom je geen gemeenschap hebt. Op het moment dat je bijvoorbeeld een keizersnee hebt gehad, kan het ook weer heel anders zijn. Dan heb je een litteken in je baarmoeder en in je buik. Dus dat maakt het soms ook wat lastiger. Wat ik daarin, als die vraag komt, adviseer is om in alle rust het moment af te wachten dat het weer oké voelt. Maar goed, dan dus ook rekening te houden met wel die vruchtbaarheid die weer om de hoek kan komen kijken. Ja.
Maar dat nodigt dus echt uit tot een gesprek, ook samen als partners.
Ja.
En ik kan me zo maar voorstellen dat dit zo goed is om van tevoren ook te weten. Mm. In plaats van dat je ook allebei denkt of er verwachtingen zijn, niet uitgesproken verwachtingen of de aanname van oké, het kind is eruit en...
Het mag weer, of het kan weer,
ja. Of het is dan weer fijn. Ja. Dat dan wellicht een teleurstelling kan zijn als je merkt... oh ja, na 6 weken is de boel gewoon nog niet hersteld of ik vloei er nog. Ik ben er nu eigenlijk wel klaar mee. Wanneer heb ik mijn lijf weer terug? Ja. Dat je ook jezelf weer een beetje sexy kunt voelen als vrouw... in plaats van dat je denkt, nu ben ik moeder... en dan is dat hetgene wat ik nog te bieden heb. Of te bieden heb in ieder geval... Dat je ook wel kunt terugverlangen, denk ik, misschien wel naar een stukje. Maar dat je echt ook zegt, neem er dus ook de tijd voor. En ga dat gesprek ook samen aan dan.
Ja, en vooral dat gesprek aangaan. Want het is niet alleen zo dat je een zwangerschap en een bevalling achter de rug hebt. Je bent moeder geworden, je bent vader geworden. Je rol ten opzichte van elkaar verandert. Als vrouw verandert je lichaam gewoon. Zeker ook als je borstvoeding geeft, is dat echt nog wel... behoorlijk anders dan daarvoor. En daarnaast heb je natuurlijk ook vaak gewoon gebroken nachten... en ben je ook hartstikke moe. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een stukje waar je samen wel oog voor moet hebben.
Ja. En kan het zo zijn dat je na het bevallen... je cyclus gelijk weer op gang is?
Dat kan. Vaak zie je op het moment dat je ervoor kiest... of dat het niet lukt om borstvoeding te geven... Kan het zijn dat je na 4 weken wel weer in een cyclus terechtkomt? Ja.
En kun je dan, als je daarvoor al trackt en bijhield, dat je dan gewoon weer dezelfde verschijnsel hebt, dat je het weer op kunt pakken? Van wanneer zit ik in mijn vruchtbare periode? Kan ik dan weer het ritme weer vinden en hervinden en mijn leven daarop inplannen?
Ja, in zekere zin kan dat wel. Stel dat je na 4 weken weer in een cyclus terechtkomt, zit je echt nog natuurlijk met een heel klein kindje met echt een heel ander leefritme. Dus dat nog van invloed is op je cyclus, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Dus als je hem trackt en daar je vruchtbaarheid aan traceert, is het slim om even niet gelijk te denken, dan is die weer veilig. Want door de ritmes en de stress of het zoeken, kan het zijn dat je ijsprong anders is dan dat je voor je zwangerschap had.
Klopt.
En dat je dan onverhoeds, voor hetzelfde geld heb je een heerlijk fijn intiem moment. En kom je erachter, we zijn zwanger en we wilden eigenlijk nog even het levensritme hervinden.
Ja.
In plaats van daar ook gelijk weer voor open te staan.
Klopt, ja.
Hey, en je zegt, je merkt dat vrouwen als ze net bevallen zijn niet per se gelijk happig zijn op anticonceptie in de vorm van een pil. Wat is die factor? Wat zijn dan de overwegingen die vrouwen hebben om juist wel of juist niet aan de pil te gaan dan?
Ja, ik merk dus vaak dat men het natuurlijke heel fijn vindt. Dus nog niet gelijk zo'n behoefte om kunstmatig hormonaal van alles te regelen. Maar dat je eigenlijk liever zegt, laten we gewoon even rustig mijn lijf herstellen en even kijken hoe dat gaat. Ja. En daarnaast is het ook zo dat als je dus wel borstvoeding geeft, dat je ook niet de gewone anticonceptiepil kunt gebruiken.
Ja, althans, wat is het risico daarvan dan? Of de reden dat dat afgeraden wordt?
Dat remt de borstvoeding.
Oh, oké.
Okay. Ja. Ja.
Ja, dat is natuurlijk logisch eigenlijk. Want het gooit heel je hormonen in de war op een kunstmatige manier.
En met name het oestrogeen wat in de pil zit. Je hebt de combinatiepil met 2 hormonen. Dat remt de borstvoeding. Er bestaat ook een pil met 1 hormoon, alleen progesteron. Die kun je wel gebruiken samen met borstvoeding. Dus dan kun je toch met een hormonale anticonceptiepil je cyclus wel weer reguleren, zonder dat je borstvoeding daardoor geremd wordt.
En merk je ook, her en der zie ik wat bewegingen, dat steeds meer vrouwen niet aan de anticonceptie wil in de vorm van de pil. Zie je die trend bij jou in de praktijk ook terug?
Ja.
En wat zijn dan de keuzes die vrouwen maken?
Anticonceptieve keuzes bedoel je? Er is veel interesse in het leren kennen van je cyclus. Dat is heel mooi om te zien.
Ben ik heel blij mee.
Ja. dat is dus ingewikkeld op het moment dat je borstvoeding geeft. Is dat gewoon wat lastiger om daar echt vat op te krijgen.
Ja.
Wat heb je dan voor andere opties? Ik merk nu dat er meer openheid komt richting sterilisatie voor mannen. Maar ja, als je je eerste kindje hebt gehad, is dat meestal niet de voor de hand liggende keuze. Condoomgebruik wordt ook gewoon nog veel gedaan. Of in ieder geval overwogen, ja, dus een zeg maar.
Barrière
middelen.
Methode. En merk je dan ook dat vrouwen ook meer openstaan bijvoorbeeld voor een vrouwencondoom? Of is dat echt nog onontgonnen gebied?
Dat maak ik eigenlijk zelden mee dat daar interesse voor is, laat ik het zo zeggen. Ik weet natuurlijk niet wat er uiteindelijk gebeurt als ik weer weg ben. Maar daar hebben we
het dat is natuurlijk een hele andere vorm van condoomgebruik. Ja. Er zijn ook in het gebruik niet voor iedereen per se hele prettige ervaringen over. Dus dat zou je echt zelf moeten ervaren. Van hey, wat vind je daar dan ook prettig in?
Klopt.
En qua kosten zijn ze ook wat hoger. Dus dat is dan ook wel weer de afweging van hey, ja, hoe zie ik dat dan? Of hoe willen we daar ook in investeren en dat soort dingen? Ja, maar het is natuurlijk wel mooi, hè? Gewoon ook de overweging daarin om enerzijds dus je lijf goed te leren kennen. En anderzijds ook daar samen ook over na te denken van hey, hoe zien we dat dan voor ons? En die gezinsplanning. Want ja, als je dus door te traceren, en bijvoorbeeld de FEM-methode, een van de podcasts gaat ook daarover. Dan ga je echt helemaal kijken van oké, hoe leer ik mijn lichaam zo kennen dat ik mijn cyclus daarin gewoon op mijn duimpje weet. En alle kenmerken daarin weet. En nou, als je dat echt goed bijhoudt, dan is het een hele veilige methode. Maar je moet het wel goed bijhouden. En dan ook dat op het moment dat je vruchtbaar bent, je er of voor moet kiezen om dus te onthouden. Of in ieder geval geen penetratie. En dat je het zaad wat wellicht rondzwemt buiten boord moet houden. Of dat je dan voor een inderdaad iets als een condoom zou gaan. Maar dat vraagt wel het verkennen en het leren kennen van je lijf. Ja. En dat vind ik wel bijzonder dat steeds meer vrouwen dat ook zeggen van hey, kom maar door. Ik wil ook mijn lijf leren kennen in plaats van door de pil dus eigenlijk het allemaal een beetje plat te leggen. En eigenlijk daarin pas als ik zeg een tweede kindje is welkom. Met ook de wellicht risico's die eraan samenhangen. Dat is natuurlijk de afweging die mensen daarin ook moeten maken.
Ja.
Hey, en merk je ook dat mensen dit gesprek ook lastig vinden als ze net bevallen zijn? Om ook na te denken over anticonceptie? Of is het eigenlijk een vanzelfsprekendheid?
Ik ervaar het meer als een vanzelfsprekendheid. En dat komt misschien ook wel door de rol die ik op dat moment heb. Hè. Dus ik bespreek dit meestal aan het einde van een kraamweek. En ook nog een keer bij de nakontrole na 6 weken. Ik heb het idee dat mensen er al helemaal van uitgaan dat dat aan bod komt. Dus ik merk zelden dat daar dat lastig is om aan te kaarten.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormoongeluk via hormoongeluk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormoongeluk.nl en bestel je boek vandaag.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat veel mensen er niet zo gewend zijn om over te praten. Wat vinden we daar eigenlijk van? Weet ik niet hoor, want ik praat er met mijn man heel erg makkelijk over dit soort dingen. Maar dat je dat met een vreemde doet, kan ik me voorstellen. Ja, je bent dan niet meer vreemd natuurlijk. Want je loopt dan al een hele lange tijd met mensen op. Ja. Dus dat het eigenlijk heel normaal is om dat met hun te bespreken.
Ja, zo voelt het wel. Alsof het inderdaad gewoon vanzelfsprekend is. Omdat dat stukje hoort ook gewoon wel bij de zorg of zo die je als verloskundige geeft. Ja. En dat vanzelfsprekende, tenminste dat idee heb ik, maakt het gesprek ook wel weer makkelijk. En daarbij merk ik ook wel op het moment dat ik het aankaart, dat mensen er vaak al wel over nagedacht hebben. Want ik vraag meestal van, joh, heb je nog behoefte aan uitleg over de anticonceptie? En dan krijg ik ook wel met regelmaat het antwoord, nee, dat hebben we wel aardig in beeld hoe we dat gaan aanpakken.
Ja, dat is ook mooi, hè? Want dan is daar dus ook een plan voor mogelijk. Ja. Nou, in alle gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gehad, merk ik ook wel dat al heb je het dus over sterilisatie voor mannen, dat gesprek wellicht wel vaker ook bespreekbaar gemaakt wordt, maar dat het nog wel een heel, het is natuurlijk ook een kwetsbaar thema. Maar de sterilisatie voor een vrouw is heel wat omslachtiger dan dat voor een man.
Ja.
Maar dat dat toch nog wel een dingetje kan zijn.
Ja. Ja. Dat klopt. En dat, misschien dat bij mannen ook veel minder de openheid, de gewoonte ligt om daarover in gesprek te gaan. Want nou ja, tot een aantal jaren geleden was het heel gebruikelijk dat die anticonceptie dan toch bij de vrouw lag.
Ja.
Behouden ze het condoom natuurlijk, maar nee, dat was een vrouwending. En je merkt dat daar wel een verschuiving in plaatsvindt. Ja. Gewoon ook omdat die ingreep enorm versimpeld is. Waardoor het eigenlijk niet klachtenvrij, maar wel vrij eenvoudig gedaan kan worden. En een paar dagen later het normale leven weer opgepakt wordt.
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat mannen dan denken, voelt het dan ook niet anders als je daarna gaat. Ik denk dat dat een van de grootste.
Ja.
Misschien ook dat het nog wat doet met hun mannelijke eer of zo. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat voor als vrouwen wel anders zou liggen. Of de gedachte, dan kan het niet meer. Dus misschien ook wat die gedachte nog. Maar, en het is ook niet zo'n makkelijke keuze die je wellicht maakt. Maar dat het ook wel zo kan zijn. Ja, maar voelt het dan ook niet anders als die zaadleidingen zo doorgeknipt zijn?
Ja, dat is een angst die er inderdaad leeft. En die eigenlijk niet gegrond is. Als in van dat het gewoon niet zo is. Dat het anders functioneert of dat er veranderingen merkbaar zijn. Maar goed, ja, als er een keer wel een verhaal is over iets wat mislukt is. Of, weet je, dat zijn natuurlijk toch de dingen die je dan weer hoort op een verjaardag, bij wijze van spreken.
Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat bij al datzelfde natuurlijk als wij als vrouw zijn. Je hebt het over een bevalling, weet ik veel wat.
Tuurlijk.
Ik ken iemand dat was zo heftig een bevalling. Dat duurde maar. En toen is ook nog met het inscheuren en zenuw geraakt, dat je echt denkt, oh man, dat is echt zo'n horrorverhaal. Maar dat is natuurlijk één uit. En je hoopt echt nooit dat als je ooit bevalt, dat soort verhalen zijn er ook gewoon. Dat is ook gewoon, het maakt het ook zo. Het is ook zoiets complex en iets kostbaars. En een wonder als een kind gemakkelijk gewoon op de wereld komt en je een prettige bevalling hebt gehad. En tegelijkertijd kunnen die enge verhalen ook wel even heftig binnenkomen.
Klopt.
Of denken van, nou, aan mijn lijf geen polonaise. Ja. We doen het wel anders.
Klopt.
Ik vind het wel een mooie, ontwikkeling. Dat je merkt dat steeds meer vrouwen of stellen ook daarin gaan kijken van, maar wat is nou onze manier? En niet dat wat de mainstream doet van iedereen gaat maar aan de pil of iedereen doet allemaal maar hetzelfde, maar daarin echt ook zelf nadenken over wat vinden we daar dan van en in hoeverre willen we dan dus ook een natuurlijke manier daarvoor kiezen om ook carrière eigenlijk te plannen daarin. Mm. En daar ook bewust keuzes in te maken in plaats van gewoon te doen wat je denkt dat iedereen doet.
Ja. Ja.
Dat vind ik echt wel heel erg mooi.
Ja, absoluut. Ja, dat is echt fijn dat daar. Daarin merk je dus dat mensen graag hun lichaam goed willen leren kennen.
Ja, dat vind ik echt een hele mooie ontwikkeling.
Ja, absoluut.
Ook gewoon van hoe doen we dat dan als vrouw zijnde? En ook gewoon richting de overgang straks. En ook het ouder mogen worden van hoe zorg ik dan ook goed voor mijn lijf? En door alle fases heen. En nou heb je het dan over gezinsplanning. Is dat iets waar mensen echt ook. Ik spreek als dames die zeggen van ik ben jongmoeder geworden. Ik heb daarna mijn studie afgerond. Of ik heb eerst gestudeerd, ben moeder geworden. En ben daarna gaan werken. En ik heb daarna mijn carrière op kunnen bouwen. Ik heb nooit een knip gehad in mijn. Dat ik op de top van mijn carrière moest stoppen. Omdat ik eigenlijk ook nog graag moeder wilde worden. Dat is natuurlijk voor heel veel. Als je artikelen leest, dat mensen ook zeggen. Pas op, want van uitstel kan afstel komen. Of dat het dan niet lukt. En dat je richting de leeftijd gaat. Dat je eitjes gewoon minder worden. Dat je cyclussen wellicht gaan veranderen. En dat je echt denkt, maar ik wil eigenlijk nog heel graag moeder worden. Terwijl dat er ook dus een andere mogelijkheid is om, als je een partner hebt, ook te kijken van, wat als je jong moeder wordt? Dat ook heel veel mooie mogelijkheden kan bieden. En mijn oude buurvrouw, echt een zakenvrouw ten top, die zei, ik was zo blij, want door jongmoeder te worden, kon ik weer volle bak gaan werken toen mijn kinderen ouder werden. En die heeft gewoon een topfunctie in het bedrijfsleven. En die zei, ik zou dit echt iedereen aanbevelen. Gewoon, hupsakee, jongmoeder worden. En daarin dan ook jezelf realiseren. Dan is je leven niet voorbij. Maar je plant je leven daarin ook anders als de omstandigheden daar ook naar zijn. Mm. Merk je dat mensen over dat soort dingen keuzes maken? Ook in het werkgebied waar jij werkt? Of merk je dat wellicht, dat is natuurlijk niet zozeer stedelijk gebied waar jij je praktijk hebt. Denk je dat dat ook nog verschillend zou zijn?
Je vindt het lastig. Ik merk eigenlijk de twee verschillen. De vrouwen die jong moeder worden. Of dat dan altijd een bewuste keuze is. Of meer, we zijn getrouwd. Ik werk in de Alblasserwaard. Dat is een beetje hoe het gaat. We zijn getrouwd en nou ja, er komen kinderen, zeg maar. Er zijn ook stellen die bewust juist wat later, of bewust die op wat latere leeftijd aan kinderen beginnen. Zeg maar 30 plus. Dat is ook niet altijd. Het komt natuurlijk ook niet altijd zoals je bedenkt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je wat later pas een relatie krijgt, waardoor je over dat soort dingen serieus kunt gaan nadenken. Maar het bewust jongmoeder worden, zodat je daarna carrière kunt voortzetten of gaan maken, merk ik niet heel erg. Nee. Want ik meer het traditionele juist nog van jongmoeder worden, dus wat minder gaan werken en wellicht zelfs ook stoppen als de financiële situatie het toelaat.
Ja, dat is tegenwoordig gewoon een bevoorrechte positie.
Dat is een bevoorrechte positie, ja. Dat klopt. Ja.
Ja, dat zijn de moeders die... Het is wel leuk, Kobi Watté, onderzoeker, zij zegt... Je gezin moet je derde baan noemen als je allebei nog werkt. Want het is heel veel werk, een gezin. En dat vind ik zo'n mooie ode ook aan de vrouwen die dus... Zeg van, ik kies ervoor om te stoppen met werken. Dat is ook echt een offer. Want al die vrouwen die vinden het heerlijk om hun eigen dag te hebben op het werk. Gewoon even, niet mama, mama, mama. Maar gewoon even op het werk je eigen ding te kunnen doen. En daarin ook enorm veel van betekenis te kunnen zijn. Voor bijvoorbeeld op school of op wat voor plekken dan ook. En zij geeft dus echt een hele mooie eer ook aan die vrouwen die dat ook doen, omdat het ook gewoon... het is een fulltime baan. 24/7 zelfs.
Ja.
Beschikbaar zijn.
Ja.
En dat is ook gewoon echt... Dat zijn de moeders die ook enorm veel vrijwilligerswerk doen om te zorgen dat alle systemen in de maatschappij blijven draaien. Dus dat vond ik een mooie ode aan de vrouw die ook zegt, ik kies er dus voor om te stoppen met werken. Ja, dat is wel mooi, hè? Dat je daarin ook stelt van... het is ook gewoon voor sommigen dus ook niet per se een keuze van... is gezinsplanning een bewuste keuze wanneer ik daar in ieder geval voor de eerste kindje voor opensta? Of loopt mijn leven dan gewoon zoals het loopt? Hmm. En merk je dat daar wel... voorheen al heb je het dus over regio's waar veel religie is of gewoon vanuit de oude stempel. Dat sommige gezinnen echt heel groot waren... Merk je ook dat daar nu veel bewuster ook wel over nagedacht wordt? Van wat vinden we daar eigenlijk van? Hoe willen we ons gezin ook daarin soort van plannen, hoe we dat dan ook noemen?
Ja, daar wordt wel anders naar gekeken. Het is natuurlijk het komt veel minder vaak voor dat je echt gezinnen met 6+ kinderen hebt, zeg maar. Het gebeurt wel. En dan is dat ook een bewuste keuze van... Geen gezinsplanning, denk ik dan. Hè? Dus het maar overlaten aan hoe het loopt.
Ja.
Wat ik overigens ook respecteer, hoor. Dus daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar je merkt wel dat de mensen die dat soms van huis uit meegekregen hebben... en nu zelf een gezin gaan vormen... het gesprek wel aandurven gaan. Ondanks dat ze dus niet negatief staan tegenover het gezin waar ze uitgekomen zijn. Wel ook... openstaan voor de kennis die we vergaard hebben met elkaar.
Ja.
De wetenschap is natuurlijk ook iets moois. Je kunt enorm veel leren over dat wat er gebeurt. En dat ook gebruiken om keuzes te maken die wellicht verstandig zijn voor jezelf. Maar ook voor je gezin. Want op het moment dat je wel veel kinderen om je heen hebt, kan heel mooi zijn. Maar ook intens zwaar. vraagt mentaal heel veel van je. De tijd van nu is ook anders dan de tijd van 50 jaar geleden, waarin dat vaker voorkwam. Dus het betekent dat er mentaal veel van je gevraagd wordt, fysiek veel gevraagd. Kinderen hebben allemaal hun eigen agenda. Dus in die zin, verstandige keuzes maken ten opzichte van een zwangerschap. Ja, daar is wel meer openheid over.
En dat is natuurlijk ook wel mooi, hè? Als je daar voor jezelf ook over nadenkt van, hey, hoe zien wij dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een heel mooi gesprek. Om samen ook te voeren van, hey, hoe zien we dat voor ons? En wat voor levensstandaard meten we aan? Hoe richten we ons leven in? Hoe maken we daar een keuze in? Hoe kunnen we goed zorgen voor de kinderen die ons gegeven worden? En daarin ook, ook samen de boel leuk te houden. En dat is natuurlijk heel anders. Gewoon als je kijkt naar heel lang geleden, dan denk ik dat vrouwen de kennis die wij ook hebben over het lichaam en over hormonen en over vruchtbaarheid, gewoon denk ik nog niet eens hadden. Al vind ik het wel grappig. Ik ben opgegroeid op een boerderij en dan ging het over het insemineren van de dames, van de koeien. En dan op het moment dat ze slijm hadden, wisten ze, ze zijn vruchtbaar. En ook nog wat andere kenmerken die je daarin kon hebben. En ik vind het zo grappig, omdat bij ons dus vruchtbaarheid en dat soort thema's zo'n gesprek aan tafel was. Dat in mijn research rondom het boek begreep ik van heel veel vrouwen dat dat gewoon echt een thema was waar gewoon echt thuis helemaal niet over gepraat werd. Laat staan over je cyclus als vrouw, je eigen lichaam leren kennen. Dat allemaal te gaan verkennen en daarin gewoon vanuit die wetenschap ook je... je seksualiteit ontdekken, daar ook bewust in keuzes in te mogen maken. Van helemaal, wat vind ik daar eigenlijk van? Hoe wil ik daarmee omgaan? Hoe wil ik dat anderen daarmee omgaan? Ik denk dat dat gesprek echt uiterst belangrijk is om te voeren.
Ja, absoluut. Ja.
En dat is wel een hele mooie. Gewoon, jij doet dat vanuit jouw expertise toch ook wel dat soort gesprekken natuurlijk voeren. Met vrouwen, met samen ook met hun partner. Of, denk dan ook over dingen na. En dat is zo mooi, want dat is een hele mooie uitnodiging om vervolgens weer verder te kijken.
Ja.
Wat vind je zelf wellicht wel het allertofste wat je ooit hebt gelezen vanuit de wetenschap binnen jouw vakgebied? Dat is natuurlijk een hele brede vraag. Ik gooi hem zo even voor je schenen. Dat je zegt, dat vind ik zo gaaf wat ik heb mogen leren binnen mijn vak. Wat ik de luisteraar graag nog mee zou willen geven.
Dat is echt een hele moeilijke vraag. Er zijn zo gigantisch veel mooie, bijzondere dingen. Ik denk mijn verwondering voor het proces van zwangerschap dan, echt toegespitst dus op mijn vakgebied. Hoe nauwkeurig alles in je lichaam afgesteld is, ontwikkeld en bedacht is. Dat vind ik wel echt iets heel wonderbaarlijks. Dat ik ook, voor mij bijna zeg maar nog meer ben gaan geloven in God. Dat hij dit zo gemaakt heeft. Want dat kun je toch als mens niet verzinnen. Dat. Dus niet specifiek één ding, maar gewoon meer het hele proces van hoe wonderbaarlijk een lichaam in elkaar zit en afgestemd is met... hormonen, waar het gereguleerd wordt, waar het vandaan komt. Dat.
Ja, het is echt een meesterwerk.
Het is echt een meesterwerk.
Het is zo mooi hoe dat voor jou dan ook vanuit je geloof zo'n mooie vertrekpunt is. Hè? Je straalt ook helemaal als je het over deelt. Van, er zit zoveel verwondering in en zoveel magnifieke stukje zijn van een God die schepper is en die alles gemaakt heeft. En ik kan me zo maar voorstellen dat dat binnen je vak gewoon een feestje is. Als je ziet vanaf dan die eerste echo en dan het ontwikkelen van het babytje en dan de geboorte. En als het allemaal goed mag gaan, dat het ook opnieuw weer een wonder is wat je mag geboren zien worden. Wat een mens gaat worden, wat impact kan hebben in deze wereld. En dat je bij het ontstaan ervan getuige bent geweest van het wonder wat nieuw leven heet.
Ja.
Nou, enorm tof om zo... jou te horen en met je in gesprek te gaan. Je verwondering ook over je vak, maar ook de expertise die je daarin deelde. En ook gewoon mooie uitnodiging om in gesprek te gaan, om over dingen na te denken. Ja, dat was echt heel tof.
Graag gedaan.
Dank je wel. Wat tof dat je luisterde naar De Inspirerende Vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet. Check dan Bureau Delight of De Ambitieuze Zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked. En wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen De Inspirerende Vrouw kunnen vinden. Geniet!